En vanmorgen, broeders en zusters, wil ik u graag meenemen naar een prachtig verhaal. Mooie geschiedenis binnen het leven van David. Een geschiedenis die je nauwelijks mist als je hem overslaat. Maar die toch staat die en die we vinden in 1 Samuel 25. In Samuel 25 vanaf vers 2 deze keer. Er was een man te Maon en zijn bedrijf was te Karmel. En die man was zeer groot. Slaat waarschijnlijk toch niet op zijn lengte. En 2,80 meter zal hij ook niet gehaald hebben. Maar vooruit. De man was zeer groot en hij had 3000 schapen en 1000 geiten. En hij was in het scheren zijn de schapen te Karmel. En de naam des mans was Nabal. En de naam zijn huisvrouw was Abigail. En de vrouw was goed van verstand en schoon van gedaante. Zeldzame combinatie, mag ik wel zeggen. Maar. Mopper. Was ik maar niet zo knap, maar rijk. Nou ja, goed. En de vrouw was goed van verstand en schoon van gedaante. Maar de man was hard en boos van daden. Dat komt vaker voor, denk ik wel eens. Heb ik het nou weer goed gemaakt of niet? En hij was een kale biet. Er staan soms toch wel leuke dingen in de Bijbel. Enfin. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de afstanden van Caleb. En Caleb werd geacht deel uit te maken van de stam van Juda. Dus hij was uit de stam van Juda en daarmee uit de stam van David zelf. Sterker nog, uit de stam waarvan David in zekere zin het hoofd was. Dat wil zeggen, de familie van Isaïe had, om zo te zeggen, eerst geboorterecht binnen de stam van Juda. U weet, de stammen hadden hun eigen oudsten, zoals dat heet. Die erfden ook altijd de staf, weet u wel. U herinnert zich toch wel de staven van de 12 stammen Israëls die geworpen werden in de tabernakel. En de andere dag bloeide de staf van Aaron. Ten bewijze van dat hij het priesterambt zou ontvangen. Zo had elke stam zijn eigen oudste, opperhoofd noemen ze dat, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Maar vooruit, hè, de Big Chief. Dat is een Indian, ja. Nou heb ik het ineens over een motorfiets, dus laat me zitten. Opperhoofd en David, om zo te zeggen, was de big chief, hoe heet zoiets, het hoofd, de oudste, het hoofd van de stam van David, van Juda moet ik zeggen natuurlijk. En dus was Caleb als lid van de stam van Juda feitelijk ook Davids ondergeschikte. Daar ging het om. David mag dan officieel nog niet koning geweest zijn. Hij was in ieder geval stamhoudste van de stam van Juda en daar gaat het maar om. Nou ja, of het zouden zijn broers moeten geweest zijn of zijn vader. Maar in de praktijk maakt het voor de geschiedenis hier natuurlijk weinig verschil. Kortom, deze Nabal was een man hard en boos van daden en hij was een Kalebiet. Hij stamde van Caleb af. En als David hoorde in de woestijn dat Nabal zijn schapen schoor, zo zond David 10 jongelingen en David zei tot de jongelingen, ga op naar Karmel en als gij tot Nabal komt, zo zult gij hem in mijn naam naar de welstand vragen. Gewoon vragen van, hoe gaat het ermee? Hè? En zult al zo zeggen tot die welvarende, Vrede zij u en uw huizen zij vrede en alles wat gij hebt zij vrede. En nu, ik heb gehoord dat gij scheerders hebt. Nu, de scheerders die gij hebt zijn bij ons geweest. Wij hebben hun geen smaadheid aangedaan. En ze hebben ook niets gemist al de dagen die zij te Karmel geweest zijn. Vraag het uw jongelingen en dan zullen zij het u te kennen geven. Nabal was de schapen aan het scheren. Dus natuurlijk een bepaald seizoen in het jaar. En bijna alle volkeren kennen een bepaald seizoen in het jaar waarop men feest viert, waarop men elkaar geschenken geeft, zoals het heette. Delen zendt, heet zoiets in de Statenvertaling. Maar waarop men elkaar geschenken zendt, waarop wanneer er grote gastvrijheid is, zoals Thanksgiving in Amerika, maar zo het gekste noemen natuurlijk. Maar in Israël geldt het schaapscheerdersfeest in ieder geval voor precies hetzelfde. Namelijk, dan wordt in zekere zin een oogst binnengehaald. Niet die van het land, maar dan wel van de schapen, dus van de wol. En dan is het dus feest. En dan kan men beginnen zijn zegeningen te tellen. Of hoe dat maar heten mag. Dan heeft men ineens ook weer geld en dat soort dingen meer. En dan is het dus een feestelijke aangelegenheid. En bij deze gelegenheid laat David zich vertegenwoordigen bij Nabal. Hij stuurt zijn personeel om mede te delen. Enerzijds dat David en de zijnen dan toch wel erg goed voor de schapen, dan wel voor de schaapherders van Nabal gezorgd hebben. Ze hebben hem kennelijk beschermd tegen de rondtrekkende Bedouinen. Nou, meteen Amalekieten of wie dat dan maar waren, weet je veel. Maar ze hebben hem kennelijk beschermd. En David zegt, nou, misschien zit er voor mij er nog wat aan vast, hè, want ik heb er toch aan bijgedragen enzovoorts. Bovendien, en dat staat er niet allemaal uitgebreid bij, maar bovendien, ik ben je stamoudste. Ik ben me sowieso wat verschuldigd. En ik jou ook. Ik heb voor je gezorgd. Ik heb je personeel beschermd. Ik heb je schapen beschermd. Enzovoorts. En, maar ik heb zelf ook wat nodig. Dus die komt ook mee om de, laten we maar zeggen, de vrucht van het werk te innen, al was het maar een deel. Dat is vers 8 dan vervolgens. Laat dan deze jongelingen genade vinden in uw ogen, want wij zijn op een goede dag gekomen. De goede dag was dus de Thanksgiving Day, ja. Was dus de dag van het schapenscheren. Laat dan deze jongelingen genade vinden in uw ogen, want zij zijn op een goede dag gekomen. Geef toch uw knechten en uw zoon David hetgeen uw hand vinden zal. Zoon uiteraard niet letterlijk, maar het is een term ter van onderdanigheid uiteraard. Hè. David zegt, ik heb u gediend. Ik wil er toch wel graag wat voor vangen, want dat heb ik ook nodig. En dan verder, toen de jongelingen van David gekomen waren en in Davids naam daar al die woorden tot Nabal gesproken hadden, zo hielden zij stil. Dat wil zeggen, ze waren uitgepraat en nou is het wachten op wat Nabal zegt. En dan staat er in Nabal antwoordde de knechten van David en zei, wie is dat, David? Wie is David en wie is de zoon van Izzi? Er zijn heden vele knechten die zich afscheuren, elk van zijn heer. Zou ik dan mijn brood en mijn water en mijn geslachtsvlees nemen dat ik voor mijn scheerders geslacht heb en zou ik het de mannen geven die ik niet weet van waar zij zijn? Met andere woorden, David wordt afgewezen, wordt gevraagd wie is David nou helemaal? En hij kan wel zijn eigen gang gaan en zich onttrekken aan Saul of wat het maar wezen mag, dan moet hij het zelf maar uitzoeken en zo verder, hè. Het is natuurlijk ook een beetje de hoogmoed van de rijken die hier naar voren komt. Maar vooruit. Maar David kreeg dus niks. En dan vers 12. Toen keerden zich de jongelingen van David naar hun weg. Ze gingen weer naar David natuurlijk. En ze keerden weder en kwamen en boodschapten hem achtereenvolgens al deze woorden. En David dan zeide tot zijn mannen, en ieder gordde zijn zwaard aan. Toen gordde en ieder zijn zwaard aan en David gordde ook zijn zwaard aan. En zij togen op achter David omtrent 400 man die met hem meetogen. En daar bleven er 200 bij het gereedschap. Kennelijk waren er inmiddels zo'n 600 man rondom David. Maar 400 man gingen mee. En dan staat er, doch een jongeling uit de jongelingen boodschapte het aan Abigail. Dus en die jongeling is dan een van de personeelsleden van Nabal. U weet wel, jongens heten ze, jongelingen. Garçon de boy. En zo verder. Nou goed. Doch een jongeling uit de jongelingen boodschapte het aan Abigail, de huisvrouw van Nabal, zeggende: Ziet, David heeft boden gezonden uit de woestijn om onze Heer te zegenen. Nou ja, te begroeten. Betekent dus zoveel dat hij komt om te zeggen: Dag Nabal, kijk maar eens goed, want dit is het laatste wat je ziet. Maar goed. Maar hij, Nabal, is tegen hen uitgevaren. Nochtans zijn zij ons zeer goede mannen geweest. En hier wordt beschreven dan dat David inderdaad wel enige aanspraak kon maken op deze bijstand. Zij zijn ons zeer goede mannen geweest en we hebben geen smaadheid geleden. En we hebben niets gemist al de dagen die we met hen verkeerd hebben toen we op het veld waren. Zij zijn een muur om ons geweest, zowel bij nacht als bij dag. Al de dagen die we bij hen geweest zijn, weidende de schapen. Zie, David heeft dus inderdaad gezorgd voor de mannen van Nabal en zijn kudde enzovoort. Weet dan nu en zie, zegt hij tot Abigail, wat gij doen zult, want het kwaad is ten volle over onze Heer besloten en over zijn ganse huis. En hij is een zoon Belials, dat men hem niet mag aanspreken. Personeel spreekt tot de vrouw van de baas en zegt, die baas is een zoon Belials. Een Satanskind, noemt men zoiets in oud-Nederlands. Want Belial is natuurlijk in de Bijbel toch uiteindelijk een aanduiding, een van de namen van de duivel, van Satan namelijk. Hij is wel iets abstracter, het is niet meteen zijn naam. Belial betekent zoveel als zonder nut, onnuttig, onprofijtelijk en daarna verwerpelijk, zoiets. Het is niks waard. Zo wordt ook wel vertaald, met waardeloos enzovoorts. Maar aantoonbaar is dat in de Bijbel gebruikt wordt ter aanduiding van de duivel zelf. En zelfs in het Nieuwe Testament wordt het zo gebruikt door de apostel Paulus. Een Satanskind, gij zijt van uw vader de duivel, is niks anders dan een nadere uitleg van de term Belials kinder of zonen van Belial, of hoe het maar heten mag. En deze Nabal staat als zodanig bekend bij zijn personeel en kennelijk ook bij zijn vrouwen. En er staat er, hij is een zoon Belials, dat men hem niet mag aanspreken. In gewoon Nederlands wil het gewoon zeggen, hij is onredelijk. Men kan niet tot hem reden, in Duits. Men kan niet, je kan met die man niet praten. Dat is onredelijk, niet gevoelig voor argumenten. En dus moeten we wat doen, zegt hij, want met de baas valt niet te praten. Toen haastte zich Abigail, vers 18, en nam, hoe ze dat zo snel heeft uitgerekend weet ik ook niet, maar het is knap werk. Ze nam 200 broden, 2 leden zakken wijn en 5 toebereide schapen en 5 maten geroost koren en 100 stukken rozijn en 200 klompen vijgen. 200 klompen, klompen. 200 klompen vijgen, ja. En legde die op ezelen. Dan moet je er nog een paar van gehad hebben, denk ik dan. Dat is niet niks. Door een hele karavaan. En zij zei tot haar jongelingen, trekt heen voor mijn aangezicht, ziet, ik kom achter jullie. Doch haar man Nabal gaf zij het niet te kennen. Denk ik altijd, die hield zijn vrijheid. Maar goed, maar zij regelde het. Hè? Wat zegt de zuster? Zo hoort het ook, hè? Ja. Vers 20. Het geschiedde nu toen zij op de ezel reed en dat zij afkwam in het verborgene des bergs. En ziet, David en zijn mannen kwamen al haar tegemoet en zij ontmoette hen in het verborgene des bergs. Dan staat het, David nu had gezegd, trouwens, ik heb tevergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft, alzo dat er niets van alles wat hij heeft gemist is, en hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo doe God aan de vijanden van David, en zo doe hij daartoe, indien ik van allen die hij heeft iets tot morgen overlaat dat mannelijk is. Dit is de nette variant tussen, want er staat er tegen de muur pist, maar dat kan je... staat er echt. Maar dat wordt bij ons altijd netjes vertaald wat mannelijk is. Hè? Al wat mannelijk is. Nou goed. En dan vers 23. Toen nu Abigail David zag, zo haastte zij zich en kwam van de ezel af. En zij viel voor het aangezicht van David op haar aangezicht. En zij boog zich ter aarde. En zij viel aan zijn voeten en zei... Nou, en dan komt het toch een lang verhaal, zeg. Zo hoort het ook, hè, zuster Amstel. Of niet? Heel lang verhaal in elk geval. Zij viel aan zijn voeten en zei... Och, mijn heer... En dat mijn heer is dit keer dus niet Nabal, hè, maar dat is David. Och, mijn heer... Mijn, zei de misdaad... Ze zegt, ik neem de verantwoordelijkheid op me. Mijn, zei de misdaad... En laat toch uw dienstmaagd voor uw oren spreken... En hoor de woorden uw dienstmaagd... Mijn heer, stel het toch zijn hart niet aan deze Belialsman, aan Nabal. Want gelijk zijn naam is, alzo is hij. Zijn naam is Nabal en dwaasheid, Nabal dus, is bij hem. Want Nabal wordt dus vertaald met dwaasheid. Of gewoon met een dwaas. Zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. En ik, uw dienstmaagd, heb de jongelingen van mijn heer niet gezien die gij gezonden hebt. En nu, mijn heer, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, het is de Heere die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting dat uw hand u zou verlossen. En nu, dat als Nabal worden uw vijanden en die tegen mijn heer kwaad zoeken. En nu, dit is de zegen die uw dienstmaagd mijn heer toegebracht heeft, dat hij gegeven worden de jongelingen die mijn heer een voetstappen nawandelen. Vergeef toch aan uw dienstmaagd de overtreding, want de Heere zal zekerlijk mijn heer een bestendig huis maken, terwijl mijn heer de oorlogen des heren oorloogt en geen kwaad bij u gevonden is van uw dagen af. Wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel mijns heren ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij de Heere, uw God. Maar de ziel uw vijanden zal hij slingeren uit het midden van de holligheid des slingers. En het zal geschieden als de Heere mijn Heer naar al het goede doen zal dat hij over u gesproken heeft en hij u gebieden zal een voorganger te zijn over Israël, zo zal dit u mijn Heer niet zijn tot een wankeling noch aanstoot des harten te weten dat gij bloed zonder oorzaak zoudt vergoten hebben en dat mijn Heer zichzelf zou verlost hebben en als de Heere mijn Heer wel doen zal, zo zult gij uw dienstmaagd gedenken. En dat is dan... de betoog van Abigail voor David. Ze zegt, nou ja, toen uw personeel bij ons kwam eten, maar reken het een en ander mij maar toe. En hier ben ik dan met waarom gevraagd is, enzovoort. Hè. En ze... nou ja, in ieder geval, ze komt David tegemoet en ze erkent David inderdaad als voorganger van Israël. Ze erkent dat David kennelijk van Gods wegen gesteld is tot voorganger van Israël. Ze heeft volkomen vertrouwen in zijn toekomst. En ze gaat ervan uit dat inderdaad de Heer zelf dat aan David zo geregeld heeft. En zij onderwerpt zich aan David en ontkomt daarmee natuurlijk in beginsel... samen met haar jongelingen aan het oordeel dat Nabal en zijn personeel in het algemeen wachten. Goed dan ook, David zegt tot Abigail vervolgens in vers 32... Gezegend zij de Heere, de God Israëls, die u te deze dagen mij tegemoet gezonden heeft. En gezegend zij uw raad en gezegend zijt gij dat gij mij te deze dagen geweerd hebt... van te komen met bloedstorting dat mijn hand mij zou verlost hebben. Want voorzeker, zo waarachtig als de Heere de God Israël leeft... die mij verhinderd heeft van u kwaad te doen... dat ten ware dat gij u gehaast had en mij tegemoet gekomen waart... zo waren van Nabal niemand die mannelijk is overgebleven tot het morgenlicht. En Abigail voorkomt daarmee dus het oordeel als het ware over Nabal en zijn huis. En dan vers 35. Toen nam David uit haar hand wat ze hem gebracht had. En hij zei tot haar: trek met vrede op naar uw huis. Zie, ik heb naar uw stem gehoord en heb uw aangezicht aangenomen. Toen nu Abigail tot Nabal kwam ze weer thuis dus, ziet, zo had hij een maaltijd in zijn huis als eens koningsmaaltijd. En wat is met een koning vergeleken? Een koninklijke maaltijd. En het hart van Nabal was vrolijk op dezelfde en hij was zeer dronken. Daarom gaf ze hem niet één woord, klein nog groot, te kennen tot aan het morgenlicht. Het geschiedde nu in de morgen, toen de wijn van Nabal gegaan was, zo gaf hem zijn huisvrouw die woorden te kennen. Dat wil zeggen, toen vertelde Abigail wat er voorgevallen was en dat ze naar David geweest was en zo verder. En dan staat er: toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem en hij werd als een steen. Dat is het mooi geformuleerd. Hij kreeg terstond ter plekke een hartaanval dus. Hè? Ja. Toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem en hij werd als een steen. Hij versteende. En het geschiedde omtrent na 10 dagen, zo sloeg de Heere Nabal dat hij stierf. 10 dagen lang kon hij zich dus niet bewegen, daar komt het op neer. En daarna overleed hij. En toen David hoorde dat Nabal dood was, zo zei hij: gezegend zij de Heere die de twist mijner smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal en heeft zijn knecht onthouden van het kwade. En dat de Heere het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen wederkeren. En David stond heen en liet met Abigail spreken dat hij ze zich ter vrouwe nam. Als nu de knechten van David tot Abigail gekomen waren te Karmel, zo spraken zij tot haar, zeggende: David heeft ons tot u gezonden dat hij zich u ter vrouwe neme. Toen stond zij op en neigde zich met het aangezicht ter aarde en zij zei: ziet, uw dienstmaagd zij tot een dienares om de voeten der knechten mijns heren te wassen. Ik weet niet of dat het gebruikelijke taakomschrijving van de echtgenoot is, maar zo staat het er dus wel, hè? Ze is bereid te dienen, David te dienen en zelfs zijn personeel te dienen. Abigail nu haast en maakte zich op en ze reed op een ezel met haar 5 jonge maagden die haar voetstappen nawandelden. Zij dan volgde de boden van David na en ze werd hem ter huisvrouw. Ook nam David Ahinoam van Jezreel, alzo waren ook die beiden hem tot vrouwen. Want Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw van David, gegeven aan Palti, de zoon van Laïs, die van Galim was. Enzovoorts. Dat wil zeggen, Michal was door de vader weer teruggehaald en een ander gegeven. En u begrijpt dat u als vrouw in onze samenleving ook volgt. Volgens Nieuw-Testamentisch Bijbelse beginselen dan toch wel erg grote vrijheid geniet. Niet waar? Hè? Dat zou ik toch maar toegeven, ja. Dat valt echt wel mee. Maar goed, dat is ons onderwerp niet. En we gaan terug naar het begin. Maar het begin van de geschiedenis heb ik helemaal niet gelezen eigenlijk. Dat is namelijk vers 1 van dit hoofdstuk. Want daar staat in vers 1 van 1 Samuel 25: en Samuel stierf en gans Israël vergaderde zich en zij bedreven rouw over hem en begroeven hem in zijn huis te Rama. En David maakte zich op en toog af naar de woestijn Paran. Samuel, dat is die profeet die sommigen beschouwen hem als richter, dat kan ook, maakt in de praktijk toch geen verschil. Maar in ieder geval, Samuel is die man gods door wie in de tijd Saul gezalfd werd, maar door wie natuurlijk later ook David gezalfd werd. En in zekere zin stond hij zelfs boven deze van God gegeven koningen. Kwam het in de praktijk op neer. En Saul, of Samuel moet ik zeggen, Samuel is dus eigenlijk gewoon in heel de geschiedenis een uitbeelding van het plan, het werk Gods. Gods eeuwig voornemen. Dat wat boven de gebeurtenissen als zodanig staat. Want u begrijpt dat de komst van de wet, dan wel de zalving van Saul, voortkomt uit Gods eeuwig voornemen, Gods plan. U weet wel, dat woord van alle tijden waar we het een poos geleden eens over gehad hebben. Zie? En als Saul en dus de wet moet wijken voor Christus, voor David dus, en voor het nieuwe verbond en zo verder, is dat net zo goed naar de raad Gods en naar het eeuwig voornemen Gods, of hoe dat maar heten mag. Ik denk dat dat de beste beschrijving is van de positie van Samuel. Hij is een uitbeelding van de raad Gods, het woord Gods. En wat hier nou verteld wordt, is dat dat woord Gods op een of andere wijze er niet meer is. Dat kan natuurlijk niet, dat begrijpt u ook wel. Want het Gods woord is onvergankelijk en het blijft altijd. Niettemin kennen wij wel een gebeurtenis uit de geschiedenis. De geschiedenis van de Bijbel, van de heilsgeschiedenis zal ik maar zeggen. Waarbij op een of andere wijze dat werk Gods, waar Samuel dan uitbeelding van is, dat werk Gods stopt. Want hoe je dat nou ook draait, de Bijbel is daar redelijk duidelijk over, dat toen in de dagen van de eerste komst van de Heer Jezus het Joodse volk ongelovig was, dat bij die gelegenheid een eind kwam aan het werk dat God deed aan de mensheid, de volkeren in het algemeen, en aan Israël dan wel het Joodse volk in het bijzonder. En een van de theorieën, of hoe zeg ik zoiets nou netjes, ik bedoel gewoon een van de opvattingen, zoals die dikwijls naar voren gebracht wordt, en die ook eigenlijk wel bijbels is dat in de eerste komst van Christus een einde kwam aan een werk Gods. Een werk Gods dat hij in de toekomst overigens weer zal voortzetten. Nou ja, dat is de dispensationalistische variant. Want eerlijk gezegd, de meer reformatorische variant is dat er toen een einde kwam aan een werk Gods en dat hij dat ook nooit meer verder voortzetten zal. En we hebben het natuurlijk over Gods werk aan Israël. Want de reformatorische variant is nog altijd dat God een werk aan Israël deed, maar het volk bleek ongelovig te zijn, punt, einde van het verhaal. Nou ja, en het werk Gods deed hij vervolgens niet meer aan Israël, maar aan de kerk die dan in de plaats van Israël gekomen is, of hoe zoiets dan maar luidt. En als je het zo kort zegt, wordt het natuurlijk nooit begrepen en is het altijd voor verbetering of voor kritiek vatbaar. Dus ik laat het er ook verder maar bij. Hè? Maar zoiets is het. Maar in alle gevallen stelt men dus vast dat God een werk gestopt heeft. Wij leren onder andere dan dat de Heer kwam na 69 weken, weet je wel, en sindsdien staat de klok stil. Want de 70ste week is nog niet begonnen, die komt pas in de toekomst. En degenen die dat liever niet willen zien, dat er nog een stuk in de toekomst komt, die rekenen gewoon in de geschiedenis een beetje anders en zeggen dat de 70ste week wel degelijk meteen begonnen is en inmiddels voorbij gegaan is, zodat men inmiddels definitief aan het eind van het verhaal is. Niks, geen toekomst meer. Zie? Zo doet men dat. Weg ermee. Afgesloten. Nou, over dat feit spreekt 1 Samuel 25 vers 1. Samuel stierf en gans Israël vergaderde zich en zij bedreven rouw over hem. Ja, dat is dan te laat, want toen de man nog leefde, moesten ze hem niet. Maar nou die dood is, niets dan goeds. En ze rouwden over hem, maar dat zal wel geweest zijn omdat het volgens de traditie voorgeschreven was. Denk ik wel eens. In elk geval, ze deden dat, ze begroeven hem, en van David staat dan dat hij zich bij die gelegenheid terugtrok naar de woestijn van Paran. Of de man op de begrafenis van de Samuel geweest is, die krijgt haast het vermoeden als hij het zo leest. Maar goed, dat doet weinig ter zake. Maar terwijl Samuel sterft en begraven wordt, verdwijnt David naar de woestijn van Paran. Wat is er in de woestijn van Paran? Begrijp je me goed? Wat ik nu zeg, moet je niet allemaal al te letterlijk nemen, want dat kan ik ook niet bewijzen, hoe letterlijk het allemaal is. Maar kijk, het gaat om symboliek, het gaat om typologie. Dus nou staat hier de naam Paran. Nou ja, goed, dan gaan er een paar belletjes branden, zeg ik altijd, en lampjes rinkelen, ja. En Paran, Nou, noem eens een paar plaatsnamen. Paran en dan... Petra... Bosra... Edom... Ja. Theeman, dat precies, ja. Waar zit hier Habakuk, hè? Inmiddels. Ja, wie is het die van Edom komt? Is de uitdrukking in... Nee, ik zal het langzamer vertellen. Voor degenen die dat niet gehoord hebben of helemaal vergeten zijn. Als de Messias komt, las ik ooit in een Joods... In een Joods commentaar, vond ik prachtig. Als de Messias komt, dan op een of andere... Ja, dan komt hij van Gods wegen, maar op een of andere wijze komt hij dan toch uit Edom. En in een christelijk commentaar las ik... Als de Messias komt, komt hij natuurlijk toch uit de hemel. Maar ja, op een of andere manier staat het toch in de Bijbel dat hij uit Edom komt. Dat is, Jesaja 63, geloof ik. Want ik kan het nooit precies onthouden. Jesaja... Ja, Jesaja 63. Wie is deze die van Edom... Hetgeen in het Hebreeuws gewoon rood betekent, die van rood komt. Hè? Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Want Bosra is de hoofdstad van Edom. En Edom, dat weet je, dus Esau. En Esau was weer de oudere broer van Jacob. En hoe dat maar heten mag. Wie is er die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Wiens kleed rood is, vers 2. En daarom weer Edom. Of Adam, want het betekent rood. Maar wie daar komt, daar is geen twijfel over. Degene die hier van Edom komt, is gewoon de Messias. Blijkt uit de rest van het hoofdstuk, is ook nooit enige twijfel over geweest. Dus we kunnen het ook rustig zo laten, hoeven we verder niet over te praten. Maar de aardigheid is dat het gebergte van Paran, zoals genoemd in 1 Samuel 25, een gebergte is in Edom, in het gebied van Edom. En hoewel je dat op Bijbelse atlassen of andere atlassen nooit echt duidelijk vermeld vindt, omdat de verschillende atlassen de namen allemaal op een verschillende plaats op de kaart ingetekend hebben, omdat men het toch niet helemaal exact weet, is het toch heus zo dat Edom en Paran en ook Bosra, dit geacht werd de hoofdstad van Edom te zijn, dat het namen zijn die volstrekt bij elkaar horen. Ik ben geneigd te zeggen, Bosra lag in het gebergte van Paran en Paran was onderdeel van het gebergte van Edom en het gebergte van Edom is onderdeel gewoon van Edom. Maar standaard. Een heel dat gebied van Edom en nog wat meer heet trouwens ook Theeman. Want Theeman betekent gewoon het zuiden. En vanuit Israël of vanuit Jeruzalem gezien is dat het zuiden. Dus kan het niet missen. Maar Theeman is gewoon dan ook een plaatsnaam. Maar het duidt allemaal op dezelfde plek. En daar gaat het maar om. En dan nog een stapje verder. Want wat enerzijds Bosra heet, heet anderzijds gewoon Sela of Petra. Sela in het Hebreeuws, ook in het Arabisch trouwens. Of Petra, maar dan is het ineens Grieks, maar betekent nog steeds hetzelfde, de rots. Nou, hoe dat ook zij, als de Heer wederkomt, en dat hebben we natuurlijk al lang geleerd, als de Heer wederkomt op de Olijfberg, dan scheurt de Olijfberg en dan kan een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem vluchten naar de woestijn, naar Azal, namelijk naar de gereserveerde plaats. Maar hoe heet de gereserveerde plaats? Dat is de echte naam van Azal. Nou, dan heb je een heel rijtje. Het is in elk geval Theeman, Zuiderland. Het is Edom, meer specifiek het gebergte van Edom. Nog specifieker het is het gebergte van Paran. En nog specifieker het is Bosra, dan wel Sela. Want dat heb ik wel eens gezegd, hè. Tussen Bosra en Sela is een verschil van pak een beetje 2 meter... In het horizontale vlak. Hè. Bosra, strikt genomen, is dat dal daar tussen de bergen. De dalketel, zoals dat heet. En Petra of Sela is die grote berg met die platte top die in dat gebied staat. Hè. Het verschil is dus een verticaal verschil van een paar honderd meter, maar horizontaal zit er niks tussen. Je moet alleen de steile helling op. Dat viel niet mee, Ad, hè? Dat was een hele klim, man. Doet nooit meer. Oh. Nou goed. Goede herinneringen toch aan de plaats zelf. Ja, maar er zijn verschillende namen voor. En de andere en belangrijk andere schriftplaats in dit verband is die van Habakuk. Na hem hebben we Habakuk. Habakuk hoofdstuk 3. En beschouwt het als een psalm. Vermoedelijk omdat er ineens tussen staat Sela, dus dan zal het wel een psalm zijn. Ik vind het altijd leuk. Nou goed. Maar niettemin is een gebed van Habakuk de profeet op Shigionot. Wij kennen dat niet zo. Ja, ik weet niet wat Shigionot betekent, maar het is aardig om toch een keer te vertellen. Wij kennen dat in Nederland niet, maar de Engelsen kennen het uitgebreid dat melodieën een naam hebben. De melodie in zichzelf heeft een naam. Ongeacht welke tekst erop past, welk lied er overheen geschreven is, maakt niet uit, de melodie heeft een naam. Je komt dus ook, het komt dus dikwijls tegen dat dezelfde melodie gebruikt wordt voor totaal verschillende teksten. En als je de oude methodistenzangbundel hebt, want die methodisten van Wesley, weet je wel, die hebben ontiegelijk veel gedaan om het geestelijk lied te propageren en zo verder. En in die methodistenbundel vind je dus ook dikwijls vermeld de naam van de melodie. Oude baptisten, Amerikaanse baptistenbundel trouwens ook. De melodie heeft een eigen naam. En wij als Nederlanders lezen dat, dan denken, waar gaat dat nou over? Wat betekent dat, al die termen erbij? Maar dat is de naam van de melodie. Zie, de tekst is een ander verhaal. En van oudsher heb je dat dus in de Bijbel en in de psalm ook. Op zich, Jonot, ik denk dat dat de naam is van een bestaande melodie. En ik denk ook dat het voor heel wat tekstschrijvers toch redelijk makkelijk is om een tekst te schrijven op een reeds bestaande melodie. Dan heb je namelijk meteen het eindresultaat klaar. Als het goed is. Maar goed, men verschilt wel eens van mening daarover, maar het lijkt mij het makkelijkste. Maar goed. Maar dan komt hij dan, hè? Een lied, een gebed. Heren, als ik uw reden gehoord heb, heb ik u gevreesd. Heb ik er een rekening mee gehouden. Ik heb uw woord gehoord en ik heb me daar onderworpen. Want dat is wat dat vrees eigenlijk is, hè? En dan uw werk, o heren. Behoud dat in het leven in het midden der jaren. En wat zei ik nou er straks? Samuel is een uitbeelding van het plan Gods. Of de uitwerking daarvan, maar in ieder geval staat boven de gebeurtenissen als zodanig. En de vraag is of dat werk blijft bestaan en of het voortgaat. Of dat misschien helaas dan toch Samuel sterft. Zie? Dat staat hier ook ter discussie. Zet hij zijn werk voort of houdt hij er gewoon mee op? Breekt hij het af? Of breekt hij het niet af? Of breekt hij het af en doet hij vervolgens alsnog een afgebroken zaak op de aarde? Ik citeer nu, hè? Want dat staat ergens in, want de Heer zal een afgebroken zaak doen op de aarde. Nou goed. Neem mij niet weg in het midden der jaren. Daar stond ook in een van de Davidische psalmen. Maar hier staat, uw werk, o Heer, ik heb me daar aan onderworpen, ik heb het gevreesd. Behoud dat werk in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. Dat wil zeggen, terwijl de Heer zijn toorn zou geven, zou hij toch zich ontfermen, namelijk door zijn werk bekend te maken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Of even kort, heel snel dan. Het midden der jaren is het officiële draaipunt, het keerpunt in de heilsgeschiedenis. En dat is weliswaar rekenkundig waarschijnlijk niet helemaal in het midden. Chronologisch dus niet, hè. Maar dat maakt niks uit. Het midden is dat, is de as, de spil, wat het maar wezen mag. En dat is natuurlijk de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daarvoor heet Oud Testamentisch, daarna heet Nieuw Testamentisch enzovoort. Maar u weet het, Israël was ongelovig en we kunnen hier gewoon vaststellen dat God zijn werk aan dat volk, aan Juda hebben we het nu over, hè, aan het Joodse volk gestopt heeft. En bovendien, dat ook nog wel zou kunnen zijn. Dat is ook zo feitelijk. Dat God niet alleen het werk aan het Joodse volk gestopt heeft, maar aan de volkeren in het algemeen. En dat is wat wij leren. God heeft de wereld losgelaten, omdat ze hem niet in erkentenis hebben gehouden. Romeinen 1. Daarom heeft God hen ook losgelaten. Ze hebben God losgelaten, God heeft hen losgelaten. God heeft de mensheid overgegeven om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Hetgeen door een bos verhoede. Maar goed. Hè? Nee, ik bedoel niet voor de man, het is niet persoonlijk. Ik vind het een heel aardige man. Maar daar gaat het verder niet om. Maar bij wijze van spreken dan. Hè? En vanwege de dubbelzinnigheid van Doornbos. Want bij Doornbos denk je natuurlijk toch aan... Braambos. Aan de wet. Juist, ja. De man kan het ook niet helpen dat hij zo heet, denk ik wel eens. Maar vooruit. Excuses. Maar God heeft de wereld losgelaten en heeft de mensheid overgegeven om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Dat kan je ook niet tegenhouden, dat is ook niet de bedoeling, want God heeft de mensheid die mogelijkheid gewoon gegeven. Zeg, als je dat wil, oké, ga je gang, laat je los, nu. Sindsdien bevindt de mensheid zich in die vrije val, om zo te zeggen. Nou goed. Maar het punt is dat de Heer niettemin zich toch ontfermt. Niettemin toch zijn werk bekend maakt. Niet aan de wereld in het algemeen, maar aan diegenen die werkelijk de waarheid zoeken. Terwijl de wereld in duisternis is, mogen wij zien, is de gedachte. Kortom, hij maakt bekend. En dus gedenk des ontfermens. En dan vers 3 vervolgens. God kwam van Teman, het zuiden. En de heilige, dat is God uiteraard, kwam van de berg Paran. Dat is dus in Teman, dat kan niet missen, want anders zouden het twee verschillende dingen zijn. Punt, Sela, punt. Waarmee je meteen ziet dat Sela een plaatsnaam is. En dat de plaats Sela gelegen moet zijn in Paran in het bijzonder en in Teman in het algemeen. Hebben we dat nog? Tenzij je dacht dat het alleen maar een psalm is en dat Sela betekent dat je er intussen even de harp moet stemmen in de pauze. Nee, het is een serieus commentaar. Hè? En misschien heeft het ook wel zo gefunctioneerd, maar dan nog blijft het de verwijzing naar de plaats Sela. En niet alleen hier, maar ook al die andere keren, de 71 keer dat de term voorkomt in de psalmen. Dat betekent in Sela, na Sela, vanwege Sela, wat er bewezen mag. Of in tegenwoordige termen, in Petra, naar Petra, vanwege Petra, of zoiets. En als God komt in de toekomst, als de Heilige komt, dan komt hij inderdaad uit Petra. Uit Sela, uit Teman, uit Edom, uit Jesaja 53 of wat het maar wezen mag. En u weet hoe dat zit. Letterlijk is het dus inderdaad zo dat de Heer weliswaar verschijnt op de Olijfberg om een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem te verzamelen. Maar als hij vervolgens verschijnt om Jeruzalem, in een inmiddels verwoest Jeruzalem, te herbouwen en om zijn koninkrijk te vestigen daar in Canaan in het algemeen en Jeruzalem in het bijzonder, dan komt hij dus met minstens een deel van het gelovig overblijfsel vanuit die plaats in de woestijn waar zij verzameld zijn geworden en waar zij hun toevlucht gezocht hebben bij Jezus, de zoon van David, die voor de wereld nog steeds verworpen was, ook na zijn verschijning op de Olijfberg overigens, hè. Maar ze verzamelen zich daar in Paran, in Petra, in Sela, in Teman, in Edom, in Bosra, of wat er maar wezen mag. En daarna zeg ik natuurlijk wat ik ook altijd zeg, en in Micha vind je vermeld hoe dat overblijfsel vanuit Bosra en dus vanuit Petra optrekt door de poort naar buiten, de heren, de herder, hun koning in hun spits. Want zo wordt het daar beschreven, om op weg te gaan via de koninklijke weg naar Jeruzalem. De sick uit. Kijk ik rond van wie van u was er ook alweer met ons naar de plaats toe geweest. Dat weet ik nou allemaal niet meer, wie er allemaal mee geweest zijn. Twee reizen trouwens hebben we gehad daar naartoe. Maar wie mee geweest zijn, zoals Ina, want die gaat altijd mee natuurlijk, hè, die vergeet dat nooit meer. Ook niet de ontberingen die we daar dan geleden hebben, zal ik maar zeggen. Het aantal keren dat we van paarden van de kameel gevallen zijn, of iets dergelijks. Zelfs niet dat we bij gelegenheid de berg niet op mochten, omdat het sneeuwde, moet je je voorstellen. En door de politie werden tegengehouden. Met groot machtsvertoon, denk ik altijd. Maar vooruit. He, maar die plek vergeet je niet. En die poort, de sik, die poort, die toegang is tot Petra, dat vergeet je dus ook van je leven niet meer. He, zoiets. Zo'n unieke plek. Nou goed. Maar dan ga ik terug naar 1 Samuel 25. Samuel stierf, gans Israël vergaderde zich. De gedachte is, er komt een einde aan het werk Gods in de zin van het wordt afgebroken, het markeert het eind van onze bedeling, dus bestaat het voort. En waar blijft David en de zijnen? Wel, ergens buiten de samenleving, buiten Israël, buiten de legerplaats. En in dit geval heet het dan de woestijn Paran. En het betekent inderdaad dat in de toekomst natuurlijk zoiets zich zal afspelen. Namelijk, er komt een eind aan de Joodse staat. Er komt een oordeel over Jeruzalem, net als aan het begin van onze bedeling. En een overblijfsel, gelovig overblijfsel, wordt bewaard ergens waar de Heer is. Ergens in de woestijn. Letterlijk in de toekomst. In de woestijn van Edom, het gebergte van Paran, of hoe het allemaal maar heten mag. En overdrachtelijk in onze tijd natuurlijk ook. Hè? Overdrachtelijk zijn wij nu uitgegaan buiten de legerplaats in de woestijn en dragen wij zijn smaadheid. Niet letterlijk, niet in die letterlijke plaats, maar niettemin, wij hebben zo'n schuilplaats waar de Heer voor ons zorgt enzovoort. Dat moet onlangzamerhand duidelijk zijn. Plaats ook waar wij vrucht zouden dragen, want Paran is ook nog te herleiden tot het begrip breuk en tot het begrip vrucht dragen. Paran. Maar niet aansluiten, dat kan wel. Prie. Nou goed. Kortom, het is een. Dat vers 1 drukt uit hoe aan het werk Gods als zodanig op een of andere wijze een eind komt, maar dat niettemin op een speciale plaats, ergens ver weg, vluchtelingen zich bevinden, overgeblevenen, ontkomenen van het zwaard. Een overblijfsel, een gelovig overblijfsel, dus zich bevindt bij de Heer Jezus Christus in afwachting van zijn heerlijkheid. Dat is nu in het groot zo in onze bedeling. En na de 70ste week van Daniel is dat op kleinere schaal natuurlijk letterlijk het geval. In die plaats, letterlijk. En vanuit deze plaats, het gebergte van Paran. En ik denk dat het echt was vanuit wat tegenwoordig Petra heet. Dat vanuit die plaats deze geschiedenis zich afspeelde. Ik moet er daarna meteen bij vertellen dat weliswaar vers 2 zegt, er was een man te Maon en zijn bedrijf was te Karmel. En dan zoekt u een kaart op en dan vindt u Karmel. De Karmel, hè, bij Haifa is dat geloof ik. Hè. Dus een beetje, gebergte Karmel. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar dat was de slechte atlas hè, die u dan hebt. Hè. Ik bedoel, daar staan dingen op die algemeen bekend zijn, dat is dan zo. Maar het neemt niet weg dat er ook een plaats Karmel was en een plaats Maon. Ze worden samen in één adem genoemd in vers 2. Een kilometer of 12 zuidelijk van Hebron. En dan zit je dus helemaal zuidelijk in het land. In Canaan. En niet zo ver naar het noorden als het bekende Karmel. Maar veel zuidelijker. En zelfs nog ten zuiden van Hebron. En dat is redelijk binnen het bereik van het gebied van Paran, van Petra. Het zijn in de praktijk hemelsbreed maar enkele tientallen kilometers eigenlijk. En in dat gebied speelde het zich af. Niet daar in het noorden van Israël, maar inderdaad in het zuiden van Israël. Nou goed. En het lag binnen elkaars bereik. Er was een man te Maon. Maon wordt sowieso beschouwd als een verborgen plaats, want zo wordt de term ook vertaald. Maon, een schuilplaats. Maar in ieder geval een beschermde plek, op een of andere wijze. En daar had deze gek, een Nabal heette hij, maar in het Hebreeuws blijft het gewoon een gek, hè. Daar had deze Nabal een bedrijf. Een groot bedrijf. Schapenfokkerij enzovoorts. Hij heet Nabal, maar Nabal betekent zoveel als onontvankelijk voor argumenten. Intellectueel en emotioneel niet te benaderen. Dat is dwaas. Of onredelijk, niet voor reden vatbaar. Zulke mensen bestaan nu eenmaal. Je kunt ze vertellen wat je wil, maar dat maakt ze niks uit. Ze zijn niet ontvankelijk, ze zijn keihard. Er staat dan ook later, hij werd als een steen. En toen ik het las, dacht ik, nou ja, dat was hij eigenlijk altijd al natuurlijk. Maar toen ook lichamelijk. En dat is het kenmerk ook van, nou laten we maar zeggen, van dolheid. Van krankzinnigheid, ja. Zijn mensen die hun eigen leven leiden en met niets of niemand rekening houden, in zichzelf verkeerd zijn, hun eigen ideeën hebben en nergens naar luisteren. Je kunt er alleen, ja, ik ben die Duitse termen vergeten, maar goed, die hoeft je ook eigenlijk niet te weten. Maar je hebt met gekken te maken als je wel met ze praat, maar als je het gevoel hebt dat je er langs heen praat. Er was een Duitse term voor, die ben ik vergeten, maar het is er langs. Je weet hoe communicatie is? Zo dicht mogelijk langs elkaar heen kletsen. Maar als het werkelijk gebeurt, er langs spreken, heet zoiets in Duits, dan heb je me een gek van doen. Zo zit dat. Nou, zo is die Nabal. Het is niet voor reden vatbaar. Maar zullen we meteen maar zeggen, betekent gewoon dat hij blind is, doof is, stom is, en stom ook in de andere wat plattere betekenis van het woord, oerstom, om zo te zeggen, dat is wat het is. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar wie herkennen we daar dan in? Wat is Nabal? Wat staat dat voor? Iemand die niet voor reden vatbaar is, die dwaas is, en toch aan de ene kant heel rijk, die zich bevindt in een beschermde positie, Maon. En zijn bedrijf heet Karmel. Dat wil zeggen een vruchtbare plaats. Eventueel zelfs kan het met wijngaard vertaald worden. Kerem, wijngaard. Maar goed, met wie heb je dan doen? Wie was Nabal een beeld van? Punt 1 van het Joodse volk. Sorry. Is politiek niet correct om het te zeggen, maar schriftuurlijk kan ik het maken. Nou goed. Want daar gaat het over. De naam van de man was Nabal. Het gaat om het Joodse volk als zodanig, of je kunt het ook abstracter nemen, het leven onder de wet. Daar waar men onder de wet leeft namelijk, is men niet voor reden vatbaar. Is men niet ontvankelijk voor het woord Gods. En ik persoonlijk heb wel eens gezegd, omdat het gewoon mijn eerlijke opvatting is, Ik heb dikwijls het idee gehad, omdat ik met intelligente mensen te maken had, met een sprak, maar toen ging het ineens over de Bijbel en toen bleek dat ze onder de wet leefden en toen bleken de argumentaties zo verschrikkelijk dom te zijn dat ik dacht, wat is dit voor een idioot? Hoe kan zo iemand professor zijn aan de Landbouwhogeschool in Wageningen en aan de andere kant zulke domme praat verkopen als ouderling van de een of andere kerk? Om maar één voorbeeld te noemen. Maar in het algemeen is het, als het ineens over godsdienst gaat, zal ik maar zeggen. Maar bedoeld is de wet en een positie en over de Bijbel en over wat de Bijbel leert. Dan blijkt men ineens zo verschrikkelijk dom te zijn. Nou ja, dat betekent gewoon, men is niet voor reden vatbaar en men zoekt uitvluchten om zich vast te kunnen houden aan de overgeleverde traditie. En dan demonstreert men zichzelf sowieso als dom, want het is ook dom. Men zou wel beter kunnen. Misschien is men wel intelligenter, maar dat maakt niks uit als men het intellect niet gebruikt. En als men dus gewoon dom redeneert. Want het is natuurlijk dom om de Bijbel tegen te spreken op het gezag van menselijke traditie. Toch of niet? Ja, je kan rustig tegen mij zeggen, maar het is wel begrijpelijk. Dan zeg ik, ja, voor u wel, maar ik niet. Ik begrijp daar echt geen klap van. En daar ben ik blij mee ook, dat ik dat niet begrijp. Ik wil het ook helemaal niet begrijpen. Ik vind het überhaupt niet verstandig, op geen enkele manier. Niet vanuit bijbelstandpunt, maar ook los van de Bijbel. Waarom zou je dingen tegenspreken alleen op grond van een traditie waarin je bent grootgebracht of iets dergelijks? Of op grond van wat anderen je voor zeker hebben doorgegeven? Dat lijkt toch nergens op? Nou, dat is Nabal. Dat is dwaas. Of zoals we gezien hebben, het demonstreert de bedekking die er is. Het demonstreert dus de doofheid en de blindheid. Of zoals we gezien hebben in de Galatenbrief, het demonstreert de waanzin, de uitzinnigheid, de betovering. Zie? En of dat misschien een medische of psychologische term voor het verschijnsel is, ja, dat kan wel wezen, maar ik had er geen boodschap aan. Het is gewoon wat het is, Nabal. Een dwaas. Zijn naam is Nabal en hij doet zijn naam eer aan, zegt zijn vrouw. Althans deze vrouw. Maar goed, de huisvrouw van Nabal, Abigail. Maar daar hebben we het nog over. Vers 3 namelijk. De naam des mans was Nabal en de naam zijner huisvrouw was Abigail. En de vrouw was goed van verstand en schoon van gedaante. Abigail betekent zoveel als tot vreugde van de vader of iets dergelijks. Maar wie Abigail is, dat begrijpt u toch wel. Wat het voorstelt. Als Nabal staat voor de wet, de heerschappij van de wet. Het Joodse volk in de zin van het Judaïsme, het Joodse volk in het algemeen. Dan begrijpt u toch dat deze Abigail de uitbeelding is van een gelovig overblijfsel van dat volk. Een deel ervan. Wat er wel bij hoorde, zal ik maar zeggen, van oorsprong en in ieder geval in oud-testamentische tijd, maar dat de keuze maakt om een andere heer te dienen uit de... Het is eigenlijk ook zo makkelijk, zulke dingen. Je moet alleen bepaalde grote, essentiële Bijbelse waarheden kennen en dit soort geschiedenissen begrijp je dan gewoon. Wat noem nou eens iemand die vergeleken kan worden met de vrouw die eerst getrouwd was met de ene man en de man stierf en daarna... Toen was ze vrij om te trouwen, zo van, dat had ze eigenlijk altijd al gewild, maar vooruit. Was ze vrij om te trouwen met een andere man. Waar staat dat? Romeinen hoofdstuk 7. Zie, Romeinen hoofdstuk 7, jazeker. Ik zal hem opzoeken. Herkent u het plaatje in één keer? Romeinen hoofdstuk 7 vers 1. Weet gij niet, broeders, in de zin van broeders naar het vlees, want u zet het erachter, hè? Want ik spreek tot degene die de wet verstaan. Ik spreek tot Joden, die het Judaïsme aanhangen, onze religie. Weet gij niet, broeders, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Het oude verbond. Nabal, de wet. En de wet is een traditie die de mens in zijn greep heeft. Hè? Dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als die mens leeft. Want een vrouw die onder de man staat, dus als u nog een keer schrikken wil en discussiëren wil, nou zegt hij het weer. Hè? Maar het staat hier gewoon, hè? Sorry. Ja. Kritiek moet u dus niet bij mij zijn, maar bij de heer zelf. Want een vrouw die onder de man staat, is per definitie, want zo staat het er dus ook, een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans, van de wet die haar aan die man bindt. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. En dat is precies wat met Abigail allemaal gebeurde. Toch? Haar man overleed, daarna was ze vrij om in te gaan op het aanzoek van David. Zo dan, mijn broeders, gij, en ik spreek tot gelovigen uit de Joden, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. En op de details ga ik weer niet in, hè? Maar gij zijt der wet gedood, opdat gij zoudt worden van een ander. En de gedachte is dat deze broeders vrij zijn geworden van de heerschappij van de wet. Daar gaan deze hoofdstukken trouwens over, met name hier Romeinen hoofdstuk 7 vervolgens. Ze zijn vrij van de wetten, van de heerschappij van de wetten, van het oude verbond. Vrij van al die verplichtingen. Opdat zij zich zouden verbinden met en dus onderwerpen aan iemand anders. Een andere echtgenoot, bij wijze van spreken. Namelijk, ze zouden zich verbinden aan degene van die van de doden opgewekt is. En om zo voor God vrucht te dragen. Nou, moet toch een duidelijke zaak zijn. Wij zijn verlost van de wet. En weet ik, dan zegt men, dat gaat zomaar niet en dat kan toch niet en dat hoort toch niet zo. En de mens heeft toch een wet nodig. En meer van dat soort dingen die ik nou helemaal niet aanhalen wil. Nee, zegt de Bijbel, wij zijn vrij van de wet, opdat wij zouden leven onder de heerschappij van Christus. Dat wil zeggen, wij zouden ons verbinden aan Christus en leven onder de heerschappij van de genade en onder de troon van de genade. En zo gouden vruchten dragen. Niet via de wet, maar via de genade. Niet via opgelegde verplichtingen, maar via wat in ons hart is. En wat daar geplant wordt van Gods wegen. Dat is heel het idee. En wie is Abigail dus? Abigail is gewoon een beeld van de gelovigen naar de Joden. Of meer de algemene term, ze is een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. In de toekomst, dat ligt het meest voor de hand. Maar we zouden leren dat het verschil niet zo groot is. Het is in het heden namelijk net zo het geval. En daar gaat het hier in Romeinen 7 uiteraard over. Want zoals ik van de week al een keer naar voren heb gebracht, de gemeente, u en ik, wij worden beschouwd als gelovig overblijfsel van Israël. En of we nou Israëlieten waren of aan Israël zijn toegevoegd, maakt niks uit. Want dezelfde problematiek geldt voor het Joodse volk als zodanig. Ook waren ze eigenlijk wel Joden van huis uit en van via hun genen, zou ik maar zeggen, via de afstamming. Of zijn ze aan de Joden toegevoegd, maakt geen verschil. Trouwens, deze Kalebiet, deze Nabal was een Kalebiet en Caleb, van wie hij dus afstamde, was een van de twee verspieders. Hij was degene die samen met Joshua, ze waren de enige twee, niet alleen verlost werden uit Egypte, maar ook nog het beloofde land binnengingen uiteindelijk. Over Caleb kan verder niks lelijks gezegd worden, behalve zijn naam. Hij heette Hond. En mijn vader placht te zeggen hond tegen zijn hond. En als hij zei hond, dan kroop het beest onder de canapé. Of hoe dat ding maar heet dan, hè? Zeg maar. De hond zelf voelend als een vernedering als hij als hond werd aangesproken. Hond, zei hij. Kroop het beest weg. Nou goed, laat maar zitten. Maar Caleb heet Caleb omdat het zijn bijnaam was natuurlijk. Hij werd als hond aangeduid en dat klopt ook omdat hij als Israëliet niet geboren was. Hij was een Keniziet, als ik me goed herinner. Een Keniziet, kortom een heiden. Maar hij zal ook wel gezegd hebben tot Juda of zo, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En Caleb wordt dus als een Jood beschouwd. Nou goed, dat probleem geldt dus ook niet bij Abigail. Gelovig overblijfsel uit Israël hoeft niet noodzakelijk van Israël af te stammen hoor. Maar bestaat wel uit degene die de God van Israël vrezen, dan wel eren, dan wel dienen. Maar wij in onze dagen doen dat in geen geval onder de wet en onder nabouw, want de wet is beëindigd. Ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar, want ja, sommigen dragen te veel ethiek toch met zich mee, hè. Dat blijkt dikwijls uit reacties dat dat zo is. Maar ik ga het toch maar wagen. Maar even, eventueel kun je van Saul, waarvan ik steeds gezegd heb, het is de wet en de duivel werkt eigenlijk via hem en zo. Maar eventueel kun je, ik zal heel voorzichtig zijn, kun je van Saul ook zeggen dat hij een beeld is van de Heer Jezus. Die kwam onder de wet en die de wet vertegenwoordigde, maar die der wet stierf om ons van de wet te verlossen. En het hele goede wat Saul gedaan heeft, is dat hij op een zeker moment zichzelf doorboorde aan dat instrument wat rechtop in de grond stond, zijn zwaard. Want daardoor kwam een eind aan de heerschappij van de wet. En wat achter Romeinen 7 zit, en trouwens ook achter de Hebreeënbrief, is dat de wetgever zelf, ik vraag u niet te begrijpen, u moet alleen begrijpen dat het in de Bijbel staat, dat de wetgever zelf stierf om een einde te maken aan de wet. Begrijp u dat? Ja. En als dat gepredikt wordt, dat een einde gemaakt is aan de wet en daarmee aan een oude schepping en een oud verbond, wat er maar wezen mag, zegt de apostel Paulus, verdraag maar wat dwaasheid. Ja, want het lijkt dwaas. Maar in de ogen van de mens is het dwaas. Maar het is niet dwaas. Het is wijsheid Gods en dat soort dingen meer. Kijk, dat maakt natuurlijk deze dingen tamelijk gecompliceerd. Maar Nabal is dus net als, stelt hetzelfde voor als Saul eigenlijk. Populair gezegd, de heerschappij van de wet. Dan drukken ze dan misschien wat verschillende kanten uit. Maar de werking van de Satan in Saul, die staat zwart op wit in de Bijbel. Maar als Nabal genoemd wordt in Belials man, dan wordt hij natuurlijk ook genoemd een zoon van Satan. En als ik daarna zeg, maar je kunt ook zeggen, Nabal, zowel als Saul zijn type van de Heer Jezus, dan zegt u natuurlijk, ja, dat kan helemaal niet. Dan zeg ik, ja, dat kan wel, maar dan begrijpt u niet wat ik nou probeer te zeggen. De Heer Jezus leefde onder de wet, was vertegenwoordiger van de wet en hield de mensen ook de wet voor. Hij zei er alleen bij, jij hebt er verder niks aan, maar wat doende zal ik het eeuwig leven beërven? En de Heer zei, niet geloven de Heer Jezus Christus. Hij zei, nou, zeg wel wat de wet zegt. En dat wisten ze, toen zei hij, nou, doe dat dan. En vervolgens wees hij op de profetische betekenis van de wet, maar die drong niet door. Zie je? Hij kwam niet om de wet te ontbinden, hij kwam om de wet te vervullen. Hij werd geboren onder de wet, staat er ook uitdrukkelijk. En onder de wet wil niet zeggen in de tijd dat de wet er was, Galaten 4. Hij werd geboren onder de wet, dus geworden onder de wet wil zeggen dat hij aan de wet onderworpen was. En het leidde dus, logischerwijze, tot zijn dood. Begrijp je wel? En daarmee werd daar een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet. Zoals de dood van Saul een einde maakt aan de heerschappij van Saul. En zoals de dood van Nabal uiteindelijk een einde maakte aan de heerschappij van Nabal. Van de dwaas dus. Heb je dat nog? Kluts het maar eens lekker, gooi het maar eens door elkaar. De Bijbel bespreekt die dingen nou eenmaal van verschillende kanten. En wij moeten leren dat die dingen elkaar aanvullen. Dezelfde kwestie steeds bezien van een verschillende kant. Opdat wij het ons eigen zouden maken. Zouden doorzien, zouden verstaan enzovoorts. Maar het einde der wet, het einde van Saul, het einde van Nabal, wat er mee wezen mag. De dood van de Heer Jezus is opdat een nieuw verbond in werking zou treden. De dood van de testamentmaker moest eerst tussen beiden komen, staat er bij gelegenheid. Hè? Of door zijn dood werd een einde gemaakt aan de wet des mans. En zo verder. Opdat men vrij zou worden om zich te verbinden aan iemand anders. Namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Niet meer Jezus, naar het vlees, weet u nog, 2 Korinther 5. Maar Christus. En wel een verheerlijkte Christus. Hem kennen wij en in gemeenschap met hem zouden wij leven. En dat is inderdaad wat in deze geschiedenis van 1 Samuel 25 wordt uitgebeeld. Abigail die onder die man leefde. Ja, hoe dat allemaal zo gekomen is, dat maakt me nou verder ook helemaal niet uit. Maar waar het maar om gaat is dat hoewel zij onder die man stond, onttrok zij zich aan die man, deed iets wat hij niet wist en vroeg het hem ook niet. Ze maakte haar eigen keus en ze meldde zich bij David. Ze nam het niet eens voor Nabal op, zal ik maar zeggen. Maar inderdaad, ze deed wat Nabal had moeten doen. En zo zit het nou precies. Een gelovig overblijfsel uit Israël, de gelovigen uit de Joden ook vandaag, doen wat heel het Joodse volk had moeten doen. En wat het Joodse volk officieel had moeten doen, als volk. Officieel de wet bijzetten in het museum en nader op een verse en levende weg tot de Heer Jezus Christus, de Messias der Schriften, de Christus der Schriften. Die niet alleen de zoon van David is, maar ook en vooral de zoon van God. Zie. En het aardige is dat je aan de ene kant best kunt uitleggen met de Bijbel in de hand, dat het eigenlijk verboden was wat Abigail deed. Ze stond onder de man, ze had trouw moeten zijn aan de man, enzovoort. En er staat trouwens in alle christelijke, zeker alle evangelische boeken, zusters, dat je trouw moet zijn aan je man, dat staat er allemaal in. En toch hebben we in de Bijbel dan toch weer voorbeelden, want je kan je altijd over onderuit kletsen als het over ethiek gaat. Maar daar hebben wij het nooit over natuurlijk, hè. Toch hebben we voorbeelden van die vrouw die dan toch een andere keuze maakt. Ze zegt, ja, dat kan die man dan wel doen. En ik zal het er niet meteen vertellen. Ik doe gewoon wat ik denk dat er gedaan moet worden. En het radar leven. En dat van heel de rest van de familie ook. Maar niet dat van Nabal. Waaruit me weer volgt dat niet alleen zij, Abigail, vrij werd van de wet des mans, maar dat ook al het andere personeel vrij werd van die man. Hè? Hoe het verder gegaan is, weet ik niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat het hele bedrijf van Nabal het eigendom werd, inderdaad, via Abigail, van David. In ieder geval, dat zou de bedoeling zijn in het licht van Romeinen 7. Wij zouden ons dat heel goed realiseren. Die oude band, die oude gevangenis, om zo te zeggen, is voorbij. En als je ethiek wilt bedrijven over dit onderwerp, dan mag u zich nog eens bij me melden. Dan doen we dat, maar dan onder vier ogen. Zullen we eens kijken wat er uit die geschiedenis allemaal nog te maken valt als voorbeeld voor ons dagelijks leven. Toch? En dan zal blijken dat ook daar de wet niet geldt. Integendeel, wij zijn verlost van deze dingen. Maar vooral van de heerschappij van de dwaasheid in deze wereld. De sotternij die nou eenmaal hoogtij viert onder de mensen. De betovering die daar nou eenmaal is. Opdat wij verbonden zouden worden met hem die wij vinden buiten de legerplaats en in de woestijn. En daar moeten we het weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd.